wel voor deze man van God. Dank u wel voor het woord dat u in hem geplant heeft deze ochtend, Vader. Dat het ook eruit mag komen, Vader. Dat u hem dezelfde vrijmoedigheid zal geven van uw Heilige Geest, die u ook aan Paulus gaf, aan Petrus gaf, toen zij spraken. Dat ze spraken met vrijmoedigheid, met autoriteit, met macht. En dat dat ook vanochtend over Pieter heen zal komen, Vader. En dat u door Pieter heen zult spreken, Vader, deze ochtend. Dat het uw woord zal zijn. En dat we daar dan gezegend mogen worden en opgebouwd mogen worden, Vader. Dank u wel, Vader. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Ja. Hij staat aan. Ja. Test, test, test. Ik doe mijn best. Gods trouw stijgt boven alles uit. Gaat alle perken te boven. Dat is Gods trouw. Gisteren geleerd. Altijd maar een open Bijbel spreken. Dank je, Jezus. Wat was het gisteren een mooie dag, hè? Zo'n direct woord. Weet je, en wat me het meeste aansprak ook was, was in Marcus 6, vers 30 tot en met 32. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. En hij zei tegen hun: ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Weet je, er is een tijd van werken, maar ook een tijd van rust. Weet je, en die rust hebben we allemaal nodig. Maar over die rust ga ik het vandaag niet hebben. Ik wil het vandaag hebben over geduld. Over Gods geduld voor Israël. En Gods geduld voor deze wereld. En Gods geduld voor jou en mij. We gaan eerst lezen Exodus 34, vers 1 tot en met 9. En ik lees hem uit de basisbijbel. Exodus 34, vers 1 tot en met 9. De Heer zei tegen Mozes: hak twee platte stenen, hetzelfde als de eerste twee stenen. Dan zal ik op die stenen de woorden schrijven die op de eerste twee platte stenen stonden, die je kapot hebt moeten gooien. Wees morgenochtend klaar en klim de berg van Sinai op. Kom daar bij mij op de top van de berg. Maar er mag niemand met je meekomen. Er mag zelfs niemand op de hele berg komen. Er mogen zelfs geen schapen, geiten, koeien grazen in de buurt van de berg. Toen hakte Mozes twee platte stenen, hetzelfde als de eerste twee stenen. En vroeg in de ochtend klom hij de berg Sinai op. Zoals de Heere had bevolen. Hij had twee platte stenen in zijn hand. En de Heer kwam naar beneden in een wolk en ging daarbij hem staan. De Heer liep langs hem heen en riep: ik ben de Heer. Ik ben vriendelijk, geduldig, liefdevol, vol medelijden, vol waarheid. Ik ben vriendelijk en goed voor duizenden mensen en vergeef hun slechtheid en ongehoorzaamheid. Maar schuldige mensen zal ik niet onschuldig verklaren. Als mensen mij niet willen gehoorzamen, zal het slecht met hen gaan. Hun ongehoorzaamheid zal gevolgen hebben, tot in de derde en vierde familie na hun. En Mozes knielde haastig op de grond neer en boog zich diep en zei: Heer, ga alsjeblieft met ons mee. Ook al is het volk koppig en ongehoorzaam, vergeef ons alsjeblieft onze ongehoorzaamheid en onze slechtheid. Laat ons alsjeblieft uw eigen volk zijn. En dan gaan we naar 2 Petrus 3. Dit is de tweede brief die ik jullie schrijf, lieve broeders en zusters. Met deze brieven probeer ik ervoor te zorgen dat jullie helder zullen denken. Ik wil dat jullie zullen denken aan wat Gods profeten vroeger hebben gezegd. Ook aan wat de boodschappers van onze Heer en Redder jullie hebben geleerd. Onthoud vooral goed dat er aan het eind van de tijd mensen zullen komen die er maar op losleven. Ze zullen spottend tegen jullie zijn. Waar blijft hij nou? Hij zou toch komen? Maar er is nog niets veranderd. Alles blijft zoals het altijd is geweest. Want ze willen er expres niet aan denken dat er door het woord van God al eerder een hemel en een aarde zijn geweest. En dat die aarde die uit het water ontstond en door het water bestond, ook weer door het water is vernietigd. Maar de hemel en de aarde van nu worden datzelfde woord van God als schat bewaard. Nu niet voor het water, maar voor het vuur. Dat het vuur van de dag dat God over de mensen zal rechtspreken. Op die dag zullen de mensen die zich niets van God aantrekken, vernietigd worden. Maar vergeet niet, lieve broeders en zusters, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar. En dat 1000 jaar is als 1 dag. En sommigen van jullie denken dat de Heer vergeet te doen wat hij heeft beloofd. Maar dat is niet zo. Hij wacht en stelt het uit, omdat hij geduld heeft met ons. Want hij wil niet dat er mensen verloren gaan. Hij wil dat alle mensen in hem zullen gaan geloven en zullen gaan leven zoals hij het wil. Maar de dag van de Heer zal net zo onverwachts komen als een dief in de nacht. Op die dag zal de hemel dreunend verdwijnen. Alles waaruit de aarde bestaat en naar alles wat op de aarde is gedaan zal verbranden. Alle dingen zullen dus verdwijnen. En daarom moeten jullie erg je best doen om te leven zoals God het wil en om hem te dienen. Kijk aldoor vol verwachting uit naar de dag van God. Op die dag zal de hemel verbranden en alles waaruit de aarde bestaat zal in vuur wegsmelten en verbranden. Maar God heeft beloofd dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal geven. Hij zal een aarde zijn waar iedereen leeft zoals hij wil. En daar kijken we vol verlangen naar uit. Terwijl we hierop wachten, lieve broeders en zusters, moeten jullie erg je best doen om te leven zoals hij het wil. Zorg dat jullie geestelijk schoon en zuiver zijn als hij komt. Leef in vrede met elkaar. Bedenk dat we gered worden dankzij het geduld en de liefde van de Heer. Daar heeft hij ook onze geliefde broeder Paulus aan jullie overgeschreven. Hij schrijft daarover vanuit de wijsheid die hij van God gekregen heeft. Trouwens, in al zijn brieven schrijft hij over deze dingen. Soms zijn die brieven moeilijk te begrijpen. En ze worden verkeerd uitgelegd door mensen die de Heer niet goed kennen en die geen sterk geloof hebben. Zij leggen ze uit op een manier die hun het beste uitkomt. En dan doen ze ook met de andere brieven, met de boeken. Maar daardoor zal het uiteindelijk slecht met hen aflopen. Weet je, we hebben het er gisteren ook over gehad. Geen compromissen stellen aan het woord van God. Dit is de waarheid. De enige waarheid. Het geduld van God. Ja, God kent ook geduld. We hoorden het in Exodus 34, vers 6, waar de Heere zich op een bijzondere manier voorstelt aan Mozes. Hoe doet hij dat? Met deze woorden: de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig en trouw en waarachtig. Het derde wat God van zichzelf zegt, is dat hij geduldig is. zelfs nog voor trouw en waarheid. God is geduldig. Dit wordt op meer plaatsen in het Oude Testament met nadruk genoemd. Maar wat betekent het dat God geduldig is? In het Hebreeuws staat er letterlijk lang van woede. Lang van woede. En dat wil niet zeggen dat God lang boos blijft. Nee, hij bedoelt juist dat hij lang wacht om boos te worden. Met andere woorden, hij heeft geduld. Maar geduld waarmee? God heeft geduld met mensen die slechte dingen doen. Hij straft niet direct als iemand iets doet wat hij verboden heeft. Nee, hij wacht. Hij geeft een tweede kans. Hij wacht of je je misschien nog beter. Hij is traag tot toorn, zoals het elders genoemd wordt. Gods geduld heeft te maken met het verbond. Met de relatie tussen hem en Israël. Hij heeft met Israël niet een contract zo van, jullie houden je niet aan de voorwaarden. Nu is de overeenkomst gebroken. Nee, hij heeft een verbond gesloten. Een diepe relatie. En daarom, als Israël Gods verboden breekt, andere goden dient, is het niet meteen de Heer. Dan is het niet meteen uit. De Heer houdt zijn volk geduldig vast. En daar ben ik zo blij om. Hij stuurt bijvoorbeeld profeten om te waarschuwen. En dat niet één keer, maar jarenlang. God is geduldig, al is zijn volk hardnekkig. Maar Gods geduld is niet oneindig. Ook dat zie je in de geschiedenis van Israël. En uiteindelijk werden ze weggevoerd in ballingschap. Gods woede is ook een werkelijkheid. Zijn woede, die gekwetste liefde is. En zelfs toen in ballingschap wilde hij weer beginnen. Opnieuw. Beginnen met Israël. Wat een geduld heeft God met ons. En dat geldt niet alleen voor Israël, maar ten diepste voor heel deze wereld. De Heer heeft geduld, veel geduld met ons mensen. Als je bij elkaar kon zien wat er allemaal op de aarde gebeurde aan onrecht, uitbuiting, oorlog, afgoderij, vernieling van de natuur, verwaarlozing van kleine kinderen, misbruik. Dan zou ik al lang zeggen, klaar. Project mensheid mislukt. Gooi maar weg en begin maar overnieuw. Maar zo is God niet. Nee, hij is ons zelfs komen opzoeken in Jezus Christus. Om ons weer een kans te geven. En ja, eens zal hij alles nieuw en anders maken. Maar daar wacht hij nog mee. We lazen erover uit de tweede Petrusbrief. Mensen spotten, ook toen al. En dat is nu, vandaag, niet anders. Maar dan komt Jezus nu eens terug. Is hij er eigenlijk wel? En misschien, heel diep in je hart, denk jij ook zulke dingen ook wel eens. Wat merk je nou van God? Zal zijn nieuwe wereld ooit echt komen? Maar Petrus zegt, de Heer is niet traag. Met het nakomen van zijn belofte. Zoals sommigen menen, hij heeft alleen maar geduld met ons. En met u. God heeft geduld met deze wereld. Als hij alles nieuw maakt, betekent dat namelijk wel dat alles voor hem niet kan bestaan zoals worden weggevaagd. En wie hem verwerpt, voorgoed zal worden geoordeeld. En daarom wacht hij nog. Wacht hij al 2000 jaar. En waarom? Onze tekst zegt dat duidelijk. Hij heeft geduld. Omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt. En niemand verloren zal gaan. Voel je al hoe groot Gods geduld is? Hij aarzelt zelfs niet om zijn laatste oordeel te vellen. God heeft geduld. Zeker ook met mij. Zoveel geduld gehad. In Prediker 7, vers 8, Het einde van iets is beter dan het begin ervan. Het is beter om geduldig te zijn dan ongeduldig. Misschien heb je je net als ik wel eens afgevraagd waarom God vaak de tijd neemt om te antwoorden of omstandigheden te veranderen. Ik heb me die vraag vaak gesteld. De meeste van jullie kennen de situatie. Ik heb vaak ook aan God gevraagd, Heer, genoeg is genoeg. Maar dat is niet aan mij. Want God bepaalt. We hebben het gisteren gehoord, want door ons lijden worden we sterk. Weet je, het gaat allemaal niet van een leien dakje. Weet je, als alles van een leien dakje zou gaan, dan zouden we God zo snel vergeten en ons bij onszelf weer gaan zoeken. Want, kijk mij eens. Zeg Loes. Nee. Amen. Soms, wij gaan door het lijden heen. En door het lijden heen moeten we sterk worden. En ik denk dat er wel eens mensen gebeuren waar het natuurlijk niet gebeurt. Als er iets in hun leven gebeurt dat ze zeggen, nou, als dat mijn God is, dan laat het maar zitten. Weet je, God bepaalt alles. Ook in mijn leven, maar ook in jullie leven. Na de zondeval, op het moment dat de eerste mensen zich van God afkeerden en de gevolgen daarvan moesten dragen, gaf God de belofte dat hij voor een oplossing zou zorgen. Maar het duurde in de mensenogen erg lang, voordat Jezus als verlosser kwam. We zien het wachten ook in het leven van Jezus. Soms gebeuren dingen direct, maar we lezen ook over 3 dagen wachten tot zijn opstanding. Wachten op de komst van de Heilige Geest. Er is een lange tijd tussen Jezus en de hemelvaart en zijn wederkomst. Zou het niet zo zijn, omdat Gods plan zo groot en allesomvattend is, dat het niet goed zou zijn alles direct voor de mens op te lossen? Dat is zo waar, hè? Als God direct alles op zou lossen, zouden we er niks van leren. Als we dan iets zouden hebben, dan zeggen we, nou Heer, ik heb dit en dit in mijn leven. Kunt u dat oplossen? Nou, zegt hij, is goed, prima. Ik heb niks van geleerd. En daarom is het woord wat we gisteren ook hoorden zo goed om te horen. Dat we door het lijden moeten. Weet je, wij zijn meer dan overwinnaars. In hem, in de koningen der koningen. Wie zijn wij om God wat te vragen? Wij mogen God natuurlijk alles vragen. Maar hij bepaalt. Petrus schrijft, de Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. En bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken. Ik kan me goed voorstellen dat God mij eerst maar wat laat aanmoderen om aan de slag te gaan met mijn vaak zelf veroorzaakte problemen. Want dat is het namelijk. Heel veel mensen geven God de schuld door de problemen, maar het is onze eigen schuld. En waarom zou hij alles meteen voor mij moeten oplossen? Zou dat mij uiteindelijk een beter mens maken? Nee. Paulus zegt daarover in Romeinen 5... dat moeilijkheden ons volharding kunnen geven en betrouwbaarheid en hoop. Hoop die niet zal worden beschaamd. Ik ben ervan overtuigd dat het waar is. Want het woord zegt het. Maar als je voor iemand bidt die zo in de problemen zit, dat alleen God uitredding kan geven. Wat is het dan moeilijk om niet uit te roepen, Heer, laat u zien aan die persoon, omdat hij zal merken dat u er ook voor hem wilt zijn. Vaak willen we direct oplossingen. Ook als we voor mensen bidden, voor genezing, voor bevrijding. We willen direct oplossingen zien. Maar dat is niet aan ons. Dat is aan hem. Moeten we dan helemaal niet meer bidden en wachten? Nee. Want het woord zegt, bid in mijn naam en ik zal het geven. Maar God bepaalt de tijd. Niet wij. God doet dingen direct. En soms heeft het tijd nodig. We vertrouwen God absoluut. Proberen ook geduld op te brengen. Maar ervaren dat als de tijd maar doortikt en de oplossing niet lijkt te komen, dat het heel moeilijk kan zijn. Zeker als de van God ontvangen liefde voor een ander de drijfveer is voor gebed. Weet je, als alles zomaar zou gebeuren. Weet je, wie zou dat nu willen? Grote genezing, die is bom, 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 alles gelijk klaar. Weet je, God bepaalt en God is geduldig met ons. God is geduldig met zijn volk, met de wereld, maar ook met jou en mij. Hoeveel geduld heeft de Heer met jou en mij al niet gehad? Heel veel. En hoe vaak vergeten we hem? Doen we zelfs dingen die hij uitdrukkelijk verbiedt? Leven we liefdeloos? Zijn we biddeloos? Is ons leven vruchteloos? En zonder vrucht van de geest die rijpt? Wees eens eerlijk. En ik zeg dit ook tegen mezelf. Hoe vaak heb je je op een bepaald gebied al beloofd of bedacht dit of dat anders te doen? En je doet het niet. Wat is God toch geduldig? Hoe vaak heeft hij jou uitgenodigd om dicht bij hem te komen? En je doet er niets mee. En als de Heer naar mijn leven kijkt, wat moet hij dan een groot geduld hebben? Ik heb ook een, wat ik tegenkwam, er was ook een gedicht. En het raakte me wel. En dat wil ik ook voorlezen. En er staat boven zoveel geduld. Hier staat, zoveel mensen zijn alleen. En zoveel harten zijn van steen. Zoveel steden zijn verwoest. Zoveel liefde vastgeroest. Zoveel onrecht wordt begaan. En zoveel kwaad wordt er gedaan. Zoveel leed, zoveel verdriet. En zoveel nog dat niemand ziet. En dan nog lijkt u niet nodig. Men vindt Jezus overbodig. Nog wil men het niet erkennen. Lijkt men aan dit kwaad te wennen. Nog geeft men uw naam de schuld. Hoe lang heeft u al geduld? Dat is de geduld van God. Kijk in deze wereld wat er allemaal gebeurt. God heeft geduld. Wat krijg ik eigenlijk veel wat ik niet verdien? Wat geeft hij me een tweede kans? Een derde, een vierde. Hij wil me niet afschrijven. Al zou dat verdiend zijn. En hij schrijft jou en u ook niet af. Hij heeft een lange adem en heel veel incasseringsvermogen. God is geduldig met mij. Hoe meer ik erover denk, hoe meer ik stil word van verwondering. En dat diepe besef hebben we nodig voor we het kunnen hebben over geduld bij ons. De vrucht van de geest, die mag groeien als je hem kent. Dan ga je lijken op hem, ook in dit opzicht. Dan word je ook zelf een mens die geduld heeft, net als hij. Geduld, hebben we geduld? Ik niet zo. Ik wil dingen soms wel. Maar dat ligt natuurlijk ook aan de situatie. Maar geduld is best wel moeilijk. We praten er heel makkelijk over. Maar het is best wel moeilijk om geduld te hebben. Zeker als ik naar mijn eigen kijk. Ik heb niet zo heel veel geduld. Maar de Heer is aan zijn werk. Ook bij mij. Wat geduld is, zie je op zijn diepste bij Jezus, onze Heer. Hij hield het uit tussen mensen die hem veel al verwierpen. Hij schold niet terug toen hij werd uitgescholden. Al was hij trouwens soms wel heel scherp. Wie Gods geduld kent, hoeft niet passief en slap te zijn. Nee, dat vereist juist kracht. De geestkracht. En Jezus had die. Hij duldde alles wat mensen hem aandeden. En bad zelfs voor zijn beulen. Lam Gods, dat zo onschuldig, zo moedig en geduldig. En wie Jezus volgt, mag door de geest leren om ook hierin op hem te lijken. Geduld is ook een proces. Dat heeft tijd nodig. Ik heb hier een aantal mensen uit de Bijbel die ook geduld hadden. En dan kijk ik eerst naar Jozef. Jozef was ook een man van geduld. Jozef werd verkocht en naar Egypte gebracht. En de broers zagen wel dat hun vader het meest van hem hield. En daarom konden ze Jozef niet uitstaan. En kon er geen vriendelijk woord voor hem af. En daarna gebeurde Jozef en de vrouw met Potifa. Door de vrouw van Potifa verleid, maar Jozef zei, ik wil niet zondigen tegen God. En soms denken we, het was een moment, maar hij werd dag en dag verleid. Maar hij volhardde in die dingen. En daardoor werd hij ook nog vals beschuldigd. Toen kwam hij in de gevangenis. Samen met de dromen van de schenker en de bakker. Niet bij de pakken neer gaan zitten. Jezus kreeg leiding over alle gevangenen. Hij had ook kunnen gaan zitten en een beetje zielig lopen doen. Maar Jozef vertrouwde op God. Toen kwam de droom van Farao. Na 2 volle jaren kwam die droom pas. Zat hij 2 jaar vast. Geduld. En God had hem een belofte gedaan. Maar geduld. In de gevangenis. Toen kwamen Jozefs broer hier. Toen kwamen ze opnieuw naar Egypte. En als je het leven van Jacob of van Jozef ziet. Zoveel geduld, ook met hun broers. Hij vergaf het ze. En het deed natuurlijk wel pijn. Maar hij vergaf het ze. En dan komen we bij Abraham. Het verhaal van Abraham is een groot voorbeeld van verhalen over geduld. In de Bijbel beloofde God Abraham dat hij de vader van vele naties zou zijn. De belofte begon in Genesis hoofdstuk 12. En toen God Abraham aanriep om naar het land Kanaan te gaan, waar hij beloofd heeft om hem daar een groot volk te maken, een zegen voor de mensheid dat door zijn nakomelingen alle families op de aarde gezegend zullen worden. En toen deze belofte werd gedaan, heeft Abraham geen kind en is er ook geen teken van zwangerschap bij Sara. God bleef Abraham herinneren aan zijn belofte door de jaren heen. Al deze jaren hebben Abraham en zijn vrouw Sara geen kind. God gaf hem uiteindelijk Isaac toen Abraham 100 jaar was. Wat een geduld. En Sara was 90. Kunnen we ons voorstellen? Het duurde jaren van geduldig wachten voordat de belofte werd vervuld en het werd opgetekend van hem als man van geloof. Hij had echt geloof. Hij was sterk. En Simeon wachtte reikhalzend uit naar de geboorte van de Messias. De Heilige Geest onthulde aan een man genaamd Simeon dat hij de dood niet zou zien voordat hij getuige was geweest van de geboorte van de Messias. Hoewel het niet in de Bijbel stond, vermeld hoe lang hij wachtte op de geboorte van Christus. Maar het feit dat er staat dat hij niet zou sterven totdat hij verlossen zou zien, geeft aan dat het toch wel een poosje geduurd heeft. Nadat Jezus in de tempel aankwam, werd Simeon door de geest geleid om hem daar te bezoeken. En Simeon nam Jezus in zijn armen en dankte God dat het beloofde kind was aangekomen. Geduld. Geduld had ik zo aan mijn eigen getuigenis van geduld mag geven. Weet je, toen Lidie voor het eerst in 1997 een infarct kreeg en een bloeding en van alles gebeurde. Toen had ik geduld nodig. Eerst vragen, Heer, wat gebeurt hier? Wat is er aan de hand? Maar God leerde me geduld in die tijd. Geduldig wachten, terwijl er van alles op je afkwam. Want het gaat niet goed. Ze gaat dood. Ze heeft niet lang meer te leven. En terwijl God me de eerste dag gezegd had, alles komt goed. Ik had het vertrouwen dat gewoon alles goed zou komen. Maar als het dan wat langer duurt, langer, 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 weet je, dan word je geduld op de proef gesteld. En bij de eerste keer heeft het bijna 8 jaar geduurd. Voordat alles weer een beetje, dat Lidie alles weer een beetje kon. Maar we hebben altijd alleen aan God vastgehouden. Weet je, en dat is ook op dat moment het enigste wat je kunt doen. Alles loslaten om je heen. En alles aan hem geven. Dan leer je om geduldig te zijn. En wat heb je nog meer nodig bij geduld? Je moet tevreden zijn. Filippenzen 11 tot en met 13. Niet dat ik dit zeg als zou ik gebrek lijden, want ik heb geleerd met omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is. Ik weet wat overvloed is. In elk opzicht, in alle dingen, ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd worden als in honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En dat is ook de tekst die Lidie ook kreeg in Klimmendaal. Ik vermag alle dingen in hem. Die mij kracht geeft. Niet alleen God loven en prijzen als het goed gaat. Maar juist God prijzen als het niet goed gaat. En Paulus schreef deze woorden toen hij opgesloten zat in een Romeinse gevangenis. Een onvrijwillige opsluiting in een zeer zware omstandigheden. Hij sprak zijn lezers niet aan vanuit een comfortabele positie. Maar vanuit een zeer verontrustende situatie en in direct gevaar voor de dood. Zijn leven was van de ene op andere dag volledig veranderd. Waar kwam de kracht vandaan om zo'n kalme boodschap te sturen, te midden van deze angstige situatie? Hij zelf geef ons het antwoord. Ik heb geleerd tevreden te zijn. Een van de meest belangrijke bewijzen van geduld is tevredenheid. Het oorspronkelijke woord houdt in niet afhankelijk te zijn van omstandigheden en niet vast te zitten aan de problemen. Tevredenheid brengt ons ertoe om anders te zien, denken en te leven. In een onverwachte of veranderde situatie. In onze tijd spreken we over aanpassing en acceptatie. Flexibiliteit en veerkracht. Dit alles is inbegrepen in tevredenheid. Het is een overtuiging dat God tot zijn doel komt in mijn leven, niet ondanks de omstandigheden, maar juist door de omstandigheden. En Paulus besluit de tekst met een zin die miljoenen mensen heeft geïnspireerd. Het is ook Lydie. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Met andere woorden, ik kan sterker zijn dan elke tegenslag. Ik kan elke omstandigheden overwinnen als ik in Christus ben. Verbonden met Christus. En daarin schuilt het bovennatuurlijke element van geduld. En het geheim van onze sterkmoedigheid op onze levensweg. Zoals je wilt dat mensen jou doen, doe jij het hun net zo, zegt Jezus. Maar ten diepste is geduld met anderen niet iets dat je zelf kunt maken. Het is een vrucht van de geest. Niet een vrucht van je eigen akker. Denk weer aan de Heer en zijn geduld. Geduld is een vrucht die groeit. Als hij zijn werk mag doen in je leven. Een vrucht die groeit als je leeft met de Heer. Alleen dan kan die groeien. Een vrucht waar je om mag vragen. En geloof dan, hij wil die geven. Geduld is een schone zaak. Ja, het is een gave van de geest. Een vorm van liefde voor een ander. Heb ik dat altijd gehad? Zeker heeft de Heer dat in het begin bij mij heel erg moeten leren. Geduld met andere mensen. Ik kon nog wel eens wat zeggen. Beetje opstandig soms. Niet nadenkend. En dan zeg je soms woorden waar je later heel veel spijt van hebt. Maar ook daar heeft de Heer mij heel veel in geleerd. Het is trouwens, zoals heel het leven met God, nog goed voor jezelf ook. Als je je niet opwindt over een ander, maar hem of haar kunt verdragen met geduld, dan daalt je bloeddruk en je stressniveau. En dat is inderdaad zo. Als God tot je spreekt, dan word je rustig. Ik heb het wel eens verteld met het verhaal. Pas bekeerd. Kom een man met een hond. En dat ging helemaal verkeerd. En die man begon te schelden en te schelden. Ik zeg zo. Ik breng even de hond weg. Maar kom zo weer terug. Ik breng even dat Sam ook bij me. Ik zeg, is prima, ik breng even de hond en die kleine terug. Ik zeg, maar ik kom zo even terug. Praten we even verder. En op een moment draai ik mijn eigen om. Toen sprak God tot mij. Dit is niet de bedoeling. Dat is niet wat ik wil. Ik wil dat je eigen omdraait en naar die man toe gaat. En een hand geeft. En dan zeg ik, vergeef het. Weet je, dat is God. Normaal, toen God nog die kan... kende, dan had ik die kleine weg, maar dan had je misschien een grote vechtpartij gehad. Maar weet je, God denkt anders. God denkt vanuit liefde. Dan vind je ook vrede. Ook een vrucht van de geest. Alles hangt weer samen. Geduld is er tenslotte ook, hoe vreemd het ook lijkt en klinkt met God. Want wanneer zal hij eindelijk alles anders maken? Dat weet hij alleen. Maar dit is zeker. Hij heeft het beloofd. Eens zal hij alles rechtzetten. Zal hij hun terechtwijzen die jou nu het leven zuur maken. Eens zal hij heel de wereld vernieuwen. Maar nog even geduld. Hij wil zo graag dat iedereen zich tot hem keert. Hij wacht nog even. Of er niet één, nog één hem zal gaan erkennen. God is traag tot toorn. Maar eens is alle geduld uit. En dan wacht hij niet meer. Dan komt het einde. En dat meteen een nieuw begin. De vraag is, hoe sta jij? Hoe staat u en hoe sta ik daartegenover hem? Als mensen die bij hem horen, die geduld leren en erom bidden, die vallen maar opstaan met Christus, God geef het. Laat zijn geduld met ons en met deze wereld niet te vergeefs zijn. En ik wil afsluiten met de woorden van Petrus. Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, hij bedoelt naar Jezus' wederkomst, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in de vrede door hem te worden aangetroffen. Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Amen.